van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers, Psalm 73, vers 1. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits vaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Bij de dankzegging voor de bediening van uw sacrament en bij de smeking om uw Heilige Geest voor deze ouders komen wij u vragen of gij vanmorgen uw woord wilt openen, licht verschaft over heel het mensenleven, en dat gij, Heere, alle vleeselijke wijsheid en opgeblazenheid, alle traagheid en vatzigheid van ons wilt nemen en ons de genade van het horen wilt schenken. En de genade van een geopend hart en de genade van een verbroken hart over onze zonden en over onze schulden, wijs ze aan en ontdek ons eraan, opdat we er werkzaam mee worden. Zegen gij, Heere, allen die in die dienst zijn gesteld, ouderen en jongeren samen, en wil uw rijk uitbreiden over de lengte en breedte van de aarde, en ons gebed verhoren in Christus' naam. Amen. En daarvan het eerste vers. een begin maken dus met de geschiedenis van Elia, om daar andere keren mee voor te gaan, 1 Koningen 17 vers 1. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Tot zover. Er is, gemeente, in onze tekst sprake van een ontmoeting tussen twee mensen. Je kunt even goed zeggen van twee werelden. Want tegenover elkaar staan Elia de Tisbiet en Achab, de koning van Israël. Achab, we hebben dat gelezen, was een zoon van Omri, die na de Paleis revolutie aan de macht kwam. En na een korte twist met een van zijn rivalen, die hij uitschakelde, de alleenheerschappij over het 10-stammenrijk verkreeg. Deze Omri was een kei, is een soort strateeg en generaal van grote betekenis. Met de Bijbel waardeert de mensen anders dan de gewone geschiedsbeschrijver, omdat de Bijbel de vraag stelt: wat betekent deze man positief of negatief voor het koninkrijk Gods? Wel nu, bij Omri valt de beschouwing negatief uit. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, zelfs meer dan zijn vaderen die voor hem geweest waren. En Achab, zijn zoon, die na zijn dood koning wordt, gaat in de voetsporen van zijn vader. Zijn profiel, zijn karakter, zijn habitus staat ons beschreven in het u voorgelezen gedeelte uit 1 Koningen 16, waarin gezegd wordt dat het minst erge was dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat. U weet wel, die die 2 gouden kalveren in Dan en Bethel had opgericht. En die zonde was al zo groot dat Gods toren rookte tegen het 10-stammenrijk. Maar Achab gaat op deze heilloze weg verder. Hij trouwt Izebel, bijna de incarnatie van het kwaad en van de zonde, die tot in het boek der Openbaring toegenoemd wordt als de grote verleidster van de gemeente Gods. Hij trouwt Izebel, de dochter van Et Baal, uit Tyrus, uit Sidon, uit politieke en tactische overwegingen om zich naar de zeekant te dekken. Deze Achab heeft dus in de tweede plaats ingehaald met Izebel de dienst van de Fenicische Baal, de heer van de vruchtbaarheid, de zonnegod, en als noodzakelijk pendant de Astarte, de cultus ingedragen, waardoor de Statenvertaling helaas ten onrecht als een bos betiteld wordt. Dat heeft er wel mee te maken, maar het bos, gemeente, is veel meer. Dat is de cultus van de maangodin. En Astarte was naast Baal de godin van het geslachtsleven, zowel ten goede als ten kwaad. Ze wordt ons afgebeeld als moeder en als hetere, als hoer. Ze wordt ons voorgesteld als de wulpse godin, waarbij men allerlei zonden van ontucht in het kleed van de godsdienstigheid mag bedrijven. Dat wil zeggen, de zonde is geen zonde meer, maar opgenomen in de eredienst van die daar. Maar gemeente, nog is het einde niet, want aan het laatst, in het laatste vers wordt ons verteld dat in Achab's dagen Hiel het bestaat om de poorten van Jericho te grondvesten en de stad Jericho te herbouwen. U zult zeggen, wat is daarop tegen? Wel, daar heeft God alles op tegen, want door middel van Jozua had hij in der tijd de vloek uitgesproken over elke man die het wagen zou om dit strategisch knooppunt te herbouwen. En door de herbouw, die zeker niet buiten Achab's voorkennis en toestemming is omgegaan, dat het handschrift der genade boven het beloofde volk en beloofde land uitgewist. De puinhopen van Jericho verkondigden Gods macht. De herbouw van deze dikke muren verkondigden Achabs macht. En daarmee werd de God van Israël gehoord. Hiel heeft dat ook geweest. Het heeft hem zijn oudste en zijn jongste zoon gekost. De vloek Gods trof hem. Maar ook Israël heeft het geweten, omdat via Hiel de vloek doordrong tot Achab, zijn hof, het volk en het land. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat Achab en in zekere zin ook Omri Jerobeam de eerste ver achter zich lieten, omdat de kalverendienst nog de schijn ophield dat het zou gaan om de God van Israël, maar dan onder een andere gestalte. Maar nu buigt de koning bij de gratie God zich voor andere goden. En het is niet als bij Salomo een vrouw op zijn oude dag verleid door vreemde vrouwen mede. Maar Achab begint ermee, hij gaat ermee door en hij eindigt erin. En daarom heeft de heilige God Achab gekozen als klankbord voor zijn woord. Hij is negatief voor het koninkrijk Gods, maar tegelijkertijd, gemeente, de stormram waarop het woord Gods bucht. En daarom is 1/3 van het koningenboek aan deze goddeloze koning van Israël gewijd. Dat wil zeggen, het woord Gods dat bediend wordt aan Achab staat ons in den brede getekend. Er is dus een doorbraak van de ongerechtigheid. De ontucht wordt gekleed in het kleed van de religie. Staatsgodsdienst is niet de dienst van Jehovah, Jehovah, de God van Israël, maar van Baal en Astar. De zonde daar begonnen dringt als een olievlek door in het huis van David. Via de verzwagering van het huis van Jozefat met Achab, via Atalia, de dochter van Achab, die tenslotte bijna, scheelde maar een haar, al de nakomelingen van David zou hebben gedood. Zie, gemeente, tegenover deze koning staat een profeet, Elia. We weten niet zoveel van hem. Die zijn ouders zijn, waar hij woonde, dat weten we net. Dat is er ergens in een achterafgat in Gilead in het Overjordaans. We weten dat hij komt uit het plaatsje Tisbe. En hij daalt hier als het ware als een parachutist uit de hemel en Achab hoog neer. Tuurlijk is de man gewoon langs de deur gekomen. We weten één ding erg goed, dat zijn naam betekent: mijn God is Jahwe. Al, Eli, dat is mijn God. En ja, daar zit een godsnaam in, Jehovah of Jahwe. Mijn God is Jahwe. Dat is zijn naam, dat is een levensprogramma, dat is een opdracht. Verder weten we dat de man sober gekleed gaat in een kemelsharen kleed, verschijnt en verdwijnt. De Bijbel is onder de indruk van deze figuur. Malachi spreekt over hem. Johannes de Doper en Jezus spreken over hem. Hij is er met Mozes, de andere reuze figuur uit het Oude Testament, erbij om Jezus het panorama van zijn uittocht in Jeruzalem te tekenen. Belangrijker dan deze vragen zijn, is de vraag: wat heeft de man te zeggen? Hoor maar wat hij zegt. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, is, voor wiens aangezicht ik sta, indien er in Israël dal of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Dat sloeg als een bliksemstraal in het hof van Achab. Niemand kon tegen deze koninklijke figuur op. Want hoe eenvoudig gekleed en wellicht van afkomst de man was vrij. En wie is vrij? Ook onder ons. Die aan Gods kant is gebracht. Die tegen zichzelf en tegen de wereld en tegen de zonde heeft gekozen. En die door Christus en de Geest worden vrijgemaakt. Die zijn vrij. De rest is gebonden. Ook Achab. De koorden van zijn ongerechtigheid. Ook Izebel. Met haar wildse eredienst waarvan ze het volk wil laten genieten. In Elia ontmoeten wij een afdruk van het soevereine woord Gods. Het koninklijk en vier en wil afhankelijk zijn weg gaan. En met het scherpe slagwapen van Gods woord hakt hij in één keer de knoop door. En hij neemt de twee vingers omhoog en zegt: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël is, voor wiens aangezicht ik sta. Meent het kenmerk van de ware bediening van het woord, ook al kunnen we niet in de schaduw van Elia staan, en al is de roeping van een dienaar des woords niet zonder meer gelijk te stellen met die van een profeet, daar komen we later wel op terug. Het kenmerk van de ware dienst des woords is dat we horen, gehoorzaam, niets aan het woord bij en niets van het woord af. En het kenmerk van de valse bediening van het woord is altijd dat het oordeelswoord toen en nu eruit gesneden wordt. Dat het oordeel van de levende God niet flitst, dwars, door het volk en door de kerk heen. Daarom zegt Elia: voor wiens aangezicht ik sta. De doop vertalen: in wiens dienst ik sta. Is beide waar. Deze Elia deed zich dus gesteld voor God. En staat in zijn dienst. Wel gemeente, dan hebben we wat te zeggen. Niet alleen als dienaar des woords en ouderling, maar ook als vader en moeder. Wanneer wij berechtig aan Gods kant zijn gebracht en door smekingen en gebeden de liefde Gods in Christus in ons hart voelen trekken, dan hebben we wat te zeggen. Als u uw kinderen nodig wat moet zeggen waar u mee opstaat en naar bed gaat, en wat u niet kwijt kunt, dan moet u onder God leren buigen. Dan hebt u zelf dat scherpe slagwapen van het woord Gods in nodig. Dat gezelf in uw halslachtigheid, in uw laksheid, in uw nalatigheid, in uw dubbelhartigheid, in uw vrees voor mensen, in het koesteren van het boezemzonde die de krachten van uw leven verteren, hebt ge dat scherpe slagwapen van het woord God zo nodig, dat er dwars doorheen gaat. Want Elia staat voor Gods aangezicht. Dat is in de laaiende gloed van zijn tegenwoordigheid. Wel gemeente, dan hoeven wij geen gewichtig gezicht te trekken. We hoeven ons niet een gewichtig kleed aan te trekken en nog minder gewichtig te doen tegenover anderen. Maar dan ontlenen wij ons zorgelijk gewicht aan God zelf. Die heeft gewicht. Zijn woord, wij niet. Wij staan altijd in de zelfveroordeling, ook in de opvoeding van onze kinderen, ook in de omgang met onze naast. Maar ons gewicht wordt dan ontleend aan Gods gewicht, dat gewicht. En dat gaat door. Beven wij voor dat woord, gemeente, persoonlijk, in ons eigen leven? Of zijn we de mensen van het compromis? Of is onze kracht weggehaald door de zonde? Elia staat voor God. Dat dienen we allemaal te staan, ieder op onze bescheiden plaats. En tegelijkertijd in zijn dienst. Wel, dan hebben wij de mensen pas lief nadat we God leerden lief krijgen. De mensenliefde van tegenwoordig gaat gepaard met het uitsnijden van de liefde tot God. Dat is dan ook geen mensenliefde. Elia had het volk vurig lief, al geloofde praktisch niemand het. Maar hij had God nog meer lief en hij wist dat er geen eer en welvaart voor het volk zou zijn dan vanuit de eer van God. Daarom stelt hij in een paar felle woorden de godsvraag aan de orde. Die is vandaag ook aan de orde. U hebt het kunnen lezen in de dagbladen en weekbladen. Dat een groot deel van de algemene kerkvergadering is beheerst geweest door de vraag, wie is God? Waar woont hij? Wat doet hij? Wat wil ik mijn kinderen van hem vertellen? Die godsvraag, die zit in die Jacob. Niet als vraagteken, maar als uitroepteken. Want God hoeft niet bij ons beredeneerd te worden. Wij hoeven God niet uit te vinden of te ontkleden of uit te drukken. Maar God zegt, zie hier ben ik. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Al wat ons verstand erbij brengt, bij dat ik ben de Heere, uw God, dat is één onafgebroken continu bedrijf vanaf godsbeeld. Want ons verstand produceert afgodsbeelden aan de lopende lijf. En wanneer ze dan niet blijken te kloppen met de levende God, dan heeft God afgedaan. Dan is er om met professor Smits te spreken geen persoonlijk godsbestaan meer. Maar gemeente, God was er eer deze professor er was en u er was en ik er was en hij zal er zijn als wij tot stof zijn vergaan. Dat was voor Elia geen vraag, maar een uitroepteken. En daarom worstelt hij met heel zijn kracht met het woord Gods in dat volk. Dat vraagteken zal verdwijnen en de Heere weer God zal zijn. Want God had Israël geroepen om zijn eigen volk te zijn. En te zijn erbij tot een zegen voor de volkeren der aarde. Maar Israël was ontrouw geworden, verworden, tot een van de volkeren der aarde. En dat geldt ook van de kerk in grote lijn dat zij verworden is, wereldgelijk wordt. Dat vandaag één groot verbroederingsfeest wordt gevierd tussen kerk en humanisme, tussen kerk en allerlei andere stromingen. Maar dat zal de oplossing van de wereldvragen geen stap naderbij brengen. Want gesteld het geval, wat vurig te hopen en te bidden is dat alle mensen een even groot portie eten krijgen. Zou daar de mensheid in de diepste zin van het woord gelukkig mee zijn? Zoals ik deze week las van de voorzitter van het voedselcongres dat in Den Haag werd gehouden, dat hij zei, wij willen dat ieder mens zo lang en zo gelukkig mogelijk op de aarde leeft. En dan vraag je, waar is God? Nergens. Meent in Agabs dagen hadden de mensen overvloed. Het was een tijd van weer. Dankzij Omri, de grote strateeg, en Agab die voor hen niet onderdeed. Maar waren ze gelukkig? De vraag te stellen is haar te beantwoorden. En niemand van ons behoeft een boterham tekort te komen, van de rest maar te zwijgen. Maar zijn we nou echt gelukkiger dan onze ouders en grootouders, zonder naar hun armoede terug te verlangen? Zijn we daar niet mee gelukkig geworden? De dienst van God wordt verzaagd. U hebt in de afgelopen week kunnen lezen dat de kerkvoogdij van de hervormde gemeente bij Den Haag genoodzaakt was de Rugendessenkerk af te stoken. Er staan er nogal meer op het programma. En hoe zal het over 10 of 15 jaar in Zoetermeer zijn? De dienst van God wordt verzaakt. Randverschijnsel. Het is geen centrum. Nu komt Elia het geest van de verbroedering verstoren. Is de grote spelbreker. En hij werkt met een keihard schot het woord Gods erin. En vandaag is het woord Gods nog de grote spelbreker in het feest van deze verbroedering. Want we zijn, de ouderen onder ons zijn groot geworden bij het uitgeroepen zijn van de gemeente Gods uit deze wereld. De taak in de wereld kwam nog wel eens tekort. Na de oorlog hebben gekregen de kerk en de wereld. De kerk voor de wereld, en nu leven we in een tijd dat sommigen zeggen de kerk afgedaan, afbraak van instituten, anoniem, verborgen in de wereld. Wat zit erachter? Dat we God kwetsen. Want van wie is de bruid? U zegt van de bruidegom, en dat is juist. Van en voor wie is de gemeente? Wel, van de hemelse bruidegom. Van de Heer Jezus Christus. Hij heeft haar gekozen. Hij heeft haar uitgespaard onder de orde. Hij heeft haar geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar zodra wij erop uit zijn, om elke onderscheiding die God aanbrengt van zijn kant af, door zijn naam, door zijn verbond, door zijn verkiezing uit te wissen, en dat gebeurt, dat kunt u overal lezen. De naam Gods, die onderscheidelijk wordt gekend. Het verbond dat tot de gelovigen en hun zaad zich uitstrekt. De verkiezing veralgemeend wordt, uitgewist. Maar dacht ge, gemeente, dat God dat nam? Nee, God zegt alles of niets. En daarom tref ik. En dan geldt dat van Achab en Israël, dat volk op de meest tere plek waar ze maar te treffen zijn, waar zij de Baals en de Astartes als de zon en de maangodin vereren. Ik tref ze in de vruchten van het veld. Het was duidelijk dat Canaan een agrarische cultuur had. Meende God haat de halfheid. Hij wil niet dat u zondags in de kerk zit, misschien 's morgens, wellicht ook 's avonds, dat verwachten we van u. Maar dat het voor u een randverschijnsel is met uw zondagse jas of met uw zondagse japon. Maar hij wil dat hele leven van u en van mij. En hij worstelt daartegenin. En daarom, gemeente, gaat zijn oordeel in. Dat oordeel bestaat hierin dat Elia zegt, er zal dauw nog regen zijn, tenzij naar mijn woord. Dat is, gemeente, niet de zegen, maar de vloek. Niet de belofte, maar de wraak van het verbod. Zoals Mozes dat het volk uitvoerig had voor ogen gesteld. Het oordeel, gemeente, is nog niet definitief. Als bij Sodom, waar het voleindigd werd, waar de band werd aangetrokken en de hele zaak verdween. Nee, het is een oordeel. Dat bedoelt de zegen van het verbond weer los te maken. Maar dat zal nog even duren. Hebben wij daar erg in, gemeente? Wanneer God ons slaat, ons blauwe plekken slaat op ons lichaam, ons littekenen slaat in onze ziel en in ons lichaam, hebben wij er erg in, gemeente, dat wanneer wij bezocht worden met tegenspoed in ons huwelijk en in ons gezin, in ons arbeids- en prestatievermogen, hebben wij er erg in? Dat God dat uit liefde doet. Daar is niet minder dan een herschepping voor nodig om dat te zien. Ik kreeg deze week een man bij mij. Die zei, de hemel heeft mij in de steek gelaten. Ik kan dit en ik kan dat, maar ik krijg alleen maar slag. Dat is triest, dat is erg en dat is schuldig. Dat is twisten met God. En laat onze man maar eens uitpraten. Maar gemeente, veel belangrijker is niet dat wij twisten met God over de godsvraag en hoe dat allemaal wel zou moeten zijn. Maar veel belangrijker is dat God twist met ons. God twist met de gemeente, met de kerk, met ons volk, met ons vorstenhuis. En we zijn zo kwetsbaar, gemeente. De Heere hoeft bij wijze van spreken maar zijn adem in te houden. En we zijn er geweest. Of we worden zwaar gewond. Of we worden op het aller onverwachts op een zeer gevoelige plek geslagen. Op de bodem van al die smarten en vereenzamingen en van nog zoveel meer. Al kunnen wij het nooit op een rijtje krijgen, op de bodem van al die wonden liggen onze ziel. De dreiging gekregen. In het oordeel, gemeente, gaat God door, ook vandaag. En hij maakt geen onderscheid. In Israël viel er geen dauw, 's nachts geen regen, overdag en 's nachts. Nog op dakers van de goddeloze Agab, maar ook niet op die van de vrome Nabel. Die kreeg geen druk. Dat wil zeggen, gemeente, de vloek treft het volk in haar geheel. En de schepping doet er aan mee. Die zucht onder de vloek van onze zoon. Bij een droogte, zoals er nu bezig is een droogte te ontstaan. De grond scheurt met grote scheur. Kunnen wij ontroerd staan. Het vee horen blazen, de koeien horen loeien. Als de dieren niets meer te eten hebben, dan is dat om de vloek van onze zon. Gemeente, zon en maan, ze zijn de ordeningen Gods. Maar wee, wanneer een volk daar haar golden van maakt, zijn golden van maakt. En zo is het ook met onze welvaart, met onze techniek, met onze economie, met al onze knappe kop. En met al onze beleidsnota. Wee, wanneer wij de levende God verzuigen, de toren Gods, kan hier in de ziel gedragen worden, rechtstreeks, maar ook vanuit de schep, zomaar, op jaar. En toch, gemeente, zolang God twist, is er nog hoop. Want als hij niets meer met ons te twisten had, dan was het afgelopen. Maar nu is in Israël de zonde tot een hoogtepunt gekomen. En daarom staan er grote dingen te gebeuren van Gods kant af. Hij zet Elia daar tegenover. Dat wil dus zeggen, gemeente, zolang ons het oordeel Gods wordt verkondigd, dat indien wij ons niet bekeren van al onze zonden, en indien wij niet in waarachtige verbrokenheid onze toevlucht nemen tot de zaligmaker Christus, zolang ons dat verkondigd wordt, is er nog hoop. Dan heeft God de kaars nog niet uitgeblazen. Zolang de prediking er is, dan gaat het of naar de verootmoediging of naar de verharding. Reuken des doods ten doden of reuken des levens ten leven. Gemeente, de straf die Israël kreeg was om hun zoon. Maar ook, en dat doet de deur dicht, op het gebed van Elia zelf. Wat zegt u? Heeft deze man het bestaan om over zijn volk een oordeel van de droogte 3 jaar en 6 maanden af te bieden? Ja, mede veronderstel dat de boeren van de voorweg of van de zegwaartse weggen waar ze wonen in de gaten kregen wie nou de knieën gebogen had voor God, stel dat dat gebeurd zou zijn, dat er geen regen zou komen. Wel, hele politieapparaat werd ingeschakeld. Er zitten er hier wel die zeggen, voor één grote donderbui geef ik 5000 gulden. En stel nu toch eens, gemeente, dat daar ergens een mens bidt om droogte. Je zou hem toch liquideren, die man, opruimen die vrouw. Maar gemeente, vergis u niet, Elia was geen vrede. Elia kon het niet aanzien dat al de vruchten van het land naar de Baal ging, naar de Astarte. Gods wet werd vertreden. Zijn er hier ook mensen die daarover in de war zitten? Elia kreeg er wat mee te doen. De Heilige Geest maakte hem werkzaam. Hij kon het niet aanzien. Gemeente, daar zijn wij vaak veel te ongeestelijk voor om dat te verstaan. Dat we altijd en overal aan Gods kant gaan staan, ook wanneer de oordelen losbranden. Maar wie geoefend is in de vreze Gods verstaan, voor zijn eigen leven, dat hij zegt, Heere God, brand het op welke wijze, maar ook uit mijn hart en uit mijn leven weg, zet me de voet maar dwars, dat ik u niet verlies aan uw kostbaar woord en getuigenis. En er zitten hier wel vaders en moeders die grote zorgen hebben over hun kinderen. We zijn er ook bij, die geloven het wel. Die zeggen, ja, ze gaan niet naar de kerk, wat kun je er aan doen? Maar gemeente, er zijn er ook bij die hebben grote zorgen. Waar gaat het met mijn kind naartoe? Nou vraag dan maar aan de Heere God of hij haar of hem de voet dwars zet. Want het is beter dat ze naar God geslagen worden dan naar de hel gedragen worden. Als we God maar eens liever hadden dan ons vlees en ons bloed. Als we Gods eer en de zaligheid van onze kinderen maar recht op onze ziel hadden. Elia bad een gebed. En gemeente, het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. Wat is dat een aangrijpende zaak, gemeente? Het was een gebed des geloofs. Want het was naar Gods woord. Het kwam maar niet als een haat in Elia's ziel op. De mensen nou eens lekker dwars te zitten, oh nee. Maar hij had de boeken van Mozes gelezen. En hij las daarin, indien gij in mijn wegen zult gaan, dan zullen alle zegeningen over u komen. Maar indien gij mij zult verlaten en andere goden bouwen, dan zal de vloek Gods u treffen in uw huwelijk, in uw gezin, in uw baktrog, op het veld, in de misdracht van moeders en van het vee. Ontzettend, dan zal de aarde onder u verpulveren, dan zal het stof worden. Dat had Elia gelezen. Toen heeft hij zich met heel zijn geloofskracht erop geworpen en zegt, Heere, het is zover. Doe naar uw woord. Sta op, Heere, laat het bekend worden dat gij God zijt in Israël. Mee greep hij de kracht des geloofs naar het hart Gods. En gemeente, het gebed van een rechtvaardige, dat ontsluit ons Jacobus vermag veel. Elia was een mens als van gelijke beweging als wij. Soms nog wel een driftig mannetje ook. Van gelijke beweging. Nee, dat een gebed. En het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. Dat wil zeggen, hij kreeg contact met God. En zijn woord, God zei amen op zijn gebed. En toen bond hij in het gebed Agab en het volk. En de Baalspriesters en de Baals erbij. en daar starters erbij, want die behoorden allemaal tot deze schepping, hadden geen benen om buiten deze schepping te staan. Hij bond ze allemaal voor God vast. Gemeente, dat is wel. En dat was tenslotte een mens. Maar wat zal het zijn als die grote voorbidder intreedt? En die treedt in ten zegen en ten vloek. Die grote voorbidder is in Gods troon. En die grote voorbidder die laat het evangelie voorop gaan en laat de oordelen volgen. Want als de Heer Jezus als het Lam Gods in Openbaring 5, het boek van Gods raadsbesluiten losmaakt, dan zweven de engelen met die violen naar de haar. En de oordelen breken los. Gemeente, God regeert de wereld door Christus. In de geest, door middel van bidders. Een niet onvermaat man heeft gezegd, dat God de wereld regeert van een kamertje van een eenvoudige Godvrezende vrouw. Die contact krijgt met God na zijn woord, die God liever heeft dan zichzelf en ook dan haar nageslacht. Zijn er hier van die oma's die je kleinkinderen de wereld in trekken, want die zijn er. Ook in Zoetermeer, de wereld in. Zijn er die ze binden aan de troon der genade, zij ten zegen, zij ten vloek. Gemeente, God maakt werkse. Dat is heel wat anders dan van onze zelf ingenomen hoogten op anderen neerzien en zeggen, och, die mensen, dat is toch niks. God maakt ons werkzaam en dan liggen we plat op de grond en kijken we tegen iedereen omhoog. Gemeente, wat heeft Christus kerk een macht op de aarde? Och, aan de buitenkant is ze weerloos. Denk maar aan de vervolgde kerk, de vertrapte kerk, ook in ons vaderland, heeft de kerk te zeggen. Nee, zo niet, maar de macht van Christus kerk ligt in Christus troon, in de geest. Dat wil zeggen, de antichristen, al die vreselijke dingen die staan te gebeuren, zijn geen noodlot. Geen vaten, niet iets waarvan je zegt, oh, wat ontzettend en vreselijk dat het komt. Nee, dat moet komen. En sterker, dat biedt de gemeente Gods naar zich toe. Wat zegt u? Bidt de gemeente Gods de antichrist nog jelle? Als u het onze Vader bidt thuis, en u bidt uw koninkrijk komen, dan vraagt u niet alleen om uitbreiding en bevestiging van Gods kerk, maar ook om de vernietiging van alle vijanden. Dan moeten ze eerst loskomen. Maar een gevaarlijk werk, dat bid. Zeg het toch niet goed, het is een kostelijk werk, maar weet wel wat u bidt. Gods koninkrijk koop. En nu is Jezus iets anders. Zegt het zelf. Hij bidt niet om bliksem uit de hemel over de Samaritanen die hem niet willen herbergen. Maar Jezus aanvaardt deze wereld zoals ze is niet. Maar hij legt er de energie van zijn woord in en van zijn geest in. En de profetie van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde door middel van een brug, een crisis, een oordeel. Gemeente, wat een macht heeft Gods gemeente op aarde. Het is geen speelbal van de antichristelijke machten, hoewel dat in werkelijkheid, zichtbare werkelijkheid, zo schijnt. Maar ze is eigenlijk de beheerseres door middel van de geest. Maar nu de hand in eigen boezem. En waarom zijn wij zo krachteloos? Als gemeente, als kerk. En waarom zien wij jonge mensen in Zoetermeer voor onze ogen verdrinken, om geen ander woord te gebruiken, ook ouderen? Waarom is er zo weinig macht en kracht aan de troon der genade? de Heer Jezus zegt om uw ongeloofswil, om uw kleingeloof. Want voorwaar, ik zeg u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, dat kunt u op de punt van mijn vinger alleen zien. Een geloof als een mosterdzaad, ge zou door deze diep gewortelde bomen zeggen, wordt opgeheven. En ze zouden verzet worden in het hart der zee. Maar dan naar Gods wil. Gemeenten, en zoals gezegd. Dat we zeggen, Heere, laat het openbaar worden in mijn gezin, in mijn geslacht, in de gemeente, in de kerk. Dat gij God zegt. En hoe God dat dan doet, gemeente, dat laten wij aan hem over. Gemeente, wij mogen bidden om dat geloof. Opdat wij de krachten losmaken aan de troon der genade. Wanneer ons gebed staat op de glijbaan, op het werkingsveld van de Heilige Geest. En wij in hem machten en kracht van hemel en aarde sluiten of openen. Zodat de koning der kerk gaat langs vlakke wegen. Zijn naam is Heer der Heren. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 27e vers al. Laat ons danken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel als ook op de aarde, met alles wat daaraan vastzit. Uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Bovenal de schuld van ons ongeloof en kleingeloof. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 60e vers. Amen. Verheft ons uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.